En dat is de reden waarom we altijd zondagmorgen hier zitten in plaats van uitslapen of sporten of onze hond uitlaten. Misschien laten we wel de hond ook nog uit, maar vanmorgen rij je hier naartoe en zie je mensen allerlei andere dingen doen. Ik zag iemand bezig om zijn schuur te timmeren. En toen dacht ik, oh ja, dat zijn we in Veenendaal niet gewend. Dat doe je in Veenendaal niet, maar hier is dan Tiel, daar ga je gewoon aan timmeren en dat soort dingen. Maar toen dacht ik, ja, wij zijn hier vanmorgen en elke zondagmorgen op een plek als deze, omdat wij eigenlijk in diep ontzag zeggen, Heer, u bent mooier dan wij kunnen omschrijven. Wij kunnen dat niet met woorden ombrengen, maar we zijn hier omdat we u beter willen leren kennen. En daar is een gemeente een plek voor. Ik heb het al gezegd, vandaag staat de baptistengemeente Tiel op een kruispunt. Een heel belangrijk kruispunt, een kruispunt waarin ze ongetwijfeld met dankbaarheid terugkijken naar het verleden, maar gelijkertijd naar de toekomst kijken vol verwachting. Een kruispunt waarin je eigenlijk officieel op eigen benen komt te staan. Het werd tijd, toch? Het is een beetje geduurd voordat ze uiteindelijk zo ver waren. Zullen we het nou wel, zullen we het nou niet? Elke keer werd de datum weer een paar maanden opgeschoven. Maar nu is het zover, nu is het eindelijk zo. En als vertegenwoordiger van de baptistengemeente Veenendaal, de moedergemeente, heb ik nagedacht over wat ga ik jullie vanmorgen nou meegeven? En natuurlijk geef ik jullie namens de gemeente al het goeds toe wat je elkaar wenselijk gesproken kan toewensen. En natuurlijk zal ik jullie vanmorgen de zegen van de Heer meegeven die daar bovenuit gaat. Maar ik wil vanmorgen eigenlijk tegen deze gemeente ook een slogan meegeven. In één zin heb ik mijn preek samengevat en dat is het volgende. Teamwork is de sleutel tot gezond gemeente zijn. En daarbij is iedereen even belangrijk en is iedereen ook even hard nodig. En ik moest daarbij denken aan die overbekende woorden uit 1 Korinthe hoofdstuk 12. Ik ga een paar versen daaruit lezen. Waar gesproken wordt over dat lichaam. Daar wordt een beeld gesproken, getrokken tussen het lichaam, een gewoon lichaam, en heel duidelijk ook een gemeente. En dan lees ik vanaf vers 18. Nu heeft God echter de leden, elke die in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen zoals hij dat heeft gewild. God heeft ons lichaam op een bepaalde manier gemaakt en hij zegt, dat heb ik ook gedaan met een gemeente. Daar heb ik mensen ook een bepaalde plek gegeven. Indien zij alle één lid vormden, waar bleef het lichaam? Maar nu zijn er wel vele leden, doch slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet nodig. En ook het hoofd tot de voet, ik heb u niet nodig. Ja, veel eer zijn die leden van het lichaam welke een zwakst lijken, noodzakelijk. En juist die delen van het lichaam welke wij minder in ere houden, bekleden wij meer eervol. En onze minder edele delen worden met grotere eer behandeld, doch onze edele delen hebben dat niet nodig. God heeft evenwel het lichaam zo samengesteld dat hij meer eer gaf aan hetgeen misdeeld was, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden gelijkelijk voor elkaar zouden zorgen. Wanneer je naar de ontstaansgeschiedenis van de kerk kijkt, de gemeente, dan lijkt het er in het begin een beetje op alsof er een aantal krachtpasters, een aantal zwaargewichten, een aantal apostelen waren die rondtrokken en overal gemeenten stichten. En dat op zo'n manier deden dat ze waren daar, ze stichten een gemeente, ze gingen verder en dat ging allemaal vanzelf goed. Maar wanneer je de zorgvuldigheid kijkt, merk je dat het maar ten dele waar is. Als je bijvoorbeeld naar het leven van de apostel Paulus kijkt, een man met heel unieke combinatie gaven, hij was een evangelist, leraar, met herderlijke inslag. En die combinatie kom je eigenlijk heel weinig tegen. Maar als je goed naar zijn leven kijkt, dan kom je tot ontdekking dat hij zijn werk, hij was ook een onderdeel in het complete bouwwerk van de gemeente, kon doen, omdat er honderden andere mensen waren die hun plek innamen. Zo lezen we bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament over 70 mensen die met name genoemd worden. Mannen en vrouwen die, als je ware de woorden van 1 Petrus 4 gebruikt, elkaar dienen met de gaven die ze van God ontvangen hebben. Met het doel, met het verlangen dat Gods koninkrijk gaat groeien en dat de gemeente meer en meer zichtbaar wordt. En ik ga vanmorgen een aantal van die mensen aan je voorstellen. Mensen die we kennen, die heel belangrijk zijn voor onze ogen. En mensen die we eigenlijk helemaal niet weten dat ze bestaan hebben, maar die ook in de Bijbel genoemd worden. En ik ga er een paar lessen uithalen voor ons allemaal als gemeente. In het bijzonder voor Tiel, maar voor iedereen. Dus Zetten, je kan het meenemen. En Veenendaal, je kan het ook meenemen. En elke andere gemeente die je vertegenwoordigt. Kijk, de eerste die wij tegenkomen als we denken aan Paulus die direct naast staat, is Barnabas. Barnabas is een Jood. Hij behoorde bij de eerste gemeente in Jeruzalem. Hij was een Leviet. En de Bijbel zegt dat hij kwam oorspronkelijk van het eiland Cyprus. Maar weet u eigenlijk wat zijn echte naam was? We kennen hem onder de naam Barnabas, maar weet u wat zijn echte naam was? Zijn echte naam was Jozef. Maar hij kreeg de naam al heel snel in de gemeente Barnabas, wat betekent zoon der vertroosting. Hij was iemand in de gemeente die elke keer opnieuw mensen bemoedigde. Hij ontfermde zich over de zwakken in de gemeente. En als hij zondagmorgen iemand tegenkwam die het moeilijk had, dan zegt hij, joh, kom op, God is groter dan jouw problemen, laten we bidden. Of hij ging maandagmorgen even een telefoontje plegen en dan zei hij tegen iemand die hij gisteren in de kerk had gezien, het gaat niet zo goed met je, hè? Ik kom even bij je een kopje koffie drinken. Het was een man die bekend stond om zijn bemoediging. En als ik deze gemeente iets toebid, dan bid ik toe dat ze en toewens is dat de zonen en dochters van vertroosting mogen zijn. Dat jullie in de gemeente in de loop van de tijd Barnabassen krijgen die gewoon die gaven hebben. Ze zijn heel vaak onzichtbaar bezig, maar dat zijn de mensen die even één op één met gesprekjes hebben. Even met iemand praten, goed in de ogen kijken en het vermogen hebben om te zien hoe het echt met iemand gaat. Het zijn niet direct altijd de mensen die op het podium staan, maar het zijn wel hele belangrijke mensen. Interessant is dat Barnabas wel groeit in zijn verantwoordelijkheid. En als er dan een gemeente ontstaat in Antiochië, want er is vervolging in de gemeente van Jeruzalem, de mensen moeten vluchten en er ontstaat een gemeente in Antiochië en er is een groep jonge gelovigen die bemoedigd moet worden, wie wordt er dan naartoe gestuurd? Barnabas. En wat hij in Jeruzalem geleerd heeft, gaat hij gewoon toepassen in een andere gemeente. In de gemeente van Antiochië gaat hij mensen bemoedigen. Maar wat ik bijzonder vind van Barnabas is dat hij ook zijn beperkingen kent. Want die jonge gelovigen groeien op en hebben op een bepaald moment hebben ze een leraar nodig. En Barnabas weet heel goed wie die is, maar hij weet ook heel goed wie die niet is. Dus wat doet hij? Hij gaat op zoek naar een leraar. En hij kent Paulus. Want hij was dezelfde persoon die Paulus geïntroduceerd heeft in de gemeente in Jeruzalem. Toen Paulus tot geloof was gekomen en in Jeruzalem kwam, geloofde niemand dat het echt was. En iedereen zei, we willen niks met hem te maken hebben. En het was diezelfde Barnabas die Paulus meenam en overal introduceerde en zei, joh, het is echt waar, het is goed voor hem en hem geholpen heeft. Paulus was ondertussen naar Tarsus gegaan voor een tijd van bezinning, een tijd waarin hij moest onderwezen worden door God. En Barnabas dacht, dat is een leraar. Dus hij gaat Paulus halen en brengt hem in de gemeente in Antiochië. En wat ik zo mooi vind is, daarmee neemt hij een enorm risico. Want Paulus was een leiderschapsfiguur. Dus hij wist op het moment dat hij dat doet, dat de kans aanwezig was dat hij, die op dat moment de eerste viool speelde, de tweede viool ging spelen. En toch deed hij dat. Het gebeurde niet direct, maar later als we de zendingsreizen lezen, dan zien we langzamerhand dat de invloed van Paulus groeit en van Barnabas afneemt. Nou, ik bid jullie als gemeente toe dat jullie groeien net als Barnabas in verantwoordelijkheid, in dingen nemen, maar dat je ook realiseert, je beperkingen leert kennen. Dat je weet, dit is mijn beperking, hier ben ik niet goed in, en ik heb een Paulus nodig om dat van mij over te nemen. Met de kans dat hij misschien jouw plek inneemt. En dat je net als Barnabas zegt, maar daar gaat het niet om. Het gaat om Christus in de gemeente. Hij is het hoofd van de gemeente. En ik bid ons met elkaar toe dat we die houding met elkaar ontwikkelen. Dat je dat kunt doen. En dan gaat de gemeente verder en ze leefde nog lang en gelukkig, zo zou het verder moeten gaan. Maar er ontstaat in de Bijbel een conflict. Een conflict die te maken heeft met visie en persoonlijkheid. Ik ga u een vraag stellen, we gaan kijken hoe wij erover denken. Je bent zendeling, je trekt de wereld rond en je hebt mensen bij je die je moeten helpen. En één van hen stopt halverwege en die gaat terug, die laat je in de steek. Zou je hem de volgende keer meenemen of niet? Je zit in een moeilijk terrein, een gevaarlijk terrein. Wie zou meenemen? Wie zou hem de volgende keer weer meenemen? Zie je, pa? Oké. Wie zou hem thuis laten? Oké. Nou, dit gebeurde dus in de gemeente. En het werd nog ingewikkelder, want de persoon om wie het ging, Johannes Marcus, was de neef van Barnabas. Dus Barnabas zegt, ik vind dat we hem een tweede kans moeten geven. En Paulus zegt, no way. En dan staat er in de Bijbel dat er een behoorlijke discussie ontstond. En wat ik dan zo mooi vind is, en uiteindelijk op een of andere manier komen ze erop uit, want ze gaan allebei een eigen weg in. Eigenlijk moet je zeggen, die twee worden gaan in, en ze nemen ieder een eigen persoon mee. Paulus neemt Silas mee en Barnabas gaat verder met Marcus. En ik zal u eerlijk zeggen, als ik de geschiedenis lees, dan denk ik dat Barnabas de juiste keuze heeft gemaakt. Want we komen die Marcus later weer terug in de Bijbel, namelijk als degene die metgezel is van zijn geestelijk vader, en dat was Petrus. En of u het niet weet is, maar het is deze Marcus die in eerste plaatsje afhaakte, die de schrijver is van het Marcus-evangelie. En het is degene waarvan Paulus later moet zeggen tegen Timotheus: Timotheus, als je hier langskomt, ga even langs Marcus en neem hem mee, want hij is mij tot veel nut gebleven. Nou, wat ik jullie toewens in deze gemeente, is dat je leert om met de geest van Barnabas mensen gewoon een tweede of derde kans te geven. Ook al pakken ze het niet gelijk op, ook al gaan ze halverwege misschien even weg, maar dat je die geest in je hebt van, ik geef hem een tweede kans. Want uiteindelijk zie je wat daar naar voren komt. En Paulus met zijn cordelontje staat er toch even naast. Nou, Barnabas en Paulus. Dan wil ik een paar dingen zeggen over de drie musketiers. In de Bijbel worden drie musketiers genoemd, wist je dat? Nee, hè? Dat dacht ik wel, dat je die wist. Paulus had drie metgezellen. Drie jonge jongens die hij meenam. Silas, Titus en Timotheus. En die nam die mee om te vormen en te kneden. En hij had een voorliefde voor sterke jonge persoonlijkheden. Boom, daar kon hij wat mee doen. En daar ging hij ook mee verder. En dat zie je dan ook, want de eerste die hij meenam was Silas. Nou, Silas was diegene die samen met hem in de gevangenis zit en gaat zingen om 12 uur 's nachts. Dat was er eentje die hield van een uitdaging. De tweede die hij meenam was Titus. Titus kwam uit Antiochië, was een Griek. En die ging ook heel duidelijk, werd gebruikt. Hij was uiteindelijk degene die later gebruikt wordt. In 1 Petrus wordt hij genoemd als degene die Petrus heeft geholpen bij het schrijven van het evangelie, de eerste Petrusbrief. En toen nam hij een derde mee. En ik heb me altijd afgevraagd of hij misschien teleurgesteld was om, ik weet het niet. Want het blijkt een heel andere persoon te zijn. Het blijkt iemand te zijn die niet zo sterk is. Het blijkt iemand te zijn die niet zo'n hoge dunkt van zichzelf heeft. Het heeft iemand te maken die worstelt een beetje met een minderwaardigheidsgevoel. En misschien zitten wij hier met elkaar en zeg je, ik herken me ook niet zo eerst in die eerste twee. Ik ben eerder liever die derde persoon. Ik herken mezelf wel, ik vind het af en toe best ingewikkeld om met mijn beperkingen om te gaan. En er zijn er nog mensen die zijn niet zo aardig voor me. Dan probeer ik iets en word ik afgebrand, dat deed Timotheus ook. Probeerde op een gegeven moment een gemeente te leiden en werd afgebrand. En zeiden ze, joh, kom even terug als je wat ouder bent. En dan zegt Paulus iets heel moois. Dan zegt hij van Timotheus, zijn beproefde trouw kent gij allen. Van Timotheus wordt gezegd dat hij ondanks zijn beperkingen, ondanks zijn moeilijkheden, doorbleef gaan met wat hij moest doen in de gemeente, waar hij het idee had, daar heeft God me voor geroepen. En daar was hij trouw in. En mensen, ik zou tegen u willen zeggen, we hadden vanmorgen in de auto nog even over, Ineke en ik, mijn vrouw, dat trouw is iets wat niet zo makkelijk te vinden is vandaag de dag. Het is één ding om iets te beginnen, het is een ander ding om het af te maken. En in de gemeente heb je mannen en vrouwen nodig die trouw zijn in dat wat hun is toevertrouwd. Ook al gaat het niet altijd even makkelijk, ook al loopt het niet altijd hetzelfde, toch? Trouw. Trouw in wat je is toevertrouwd. Geen zijn beproefde trouw kent gij allen. De drie musketiers, drie verschillende mannen. Twee heel sterk, één minder sterk. En misschien herken je je in de sterke, misschien herken je je in de minder sterke. Maar trouw is een wezenlijk onderdeel. Dat wens ik jullie toe als gemeente. Dat je trouw bent daarin. Nou, tot nu toe heb ik het gehad over mensen die op de voorgrond treden. Maar het opmerkelijk is, er worden heel veel mensen genoemd die niet op de voorgrond treden. Heeft iemand van jullie wel eens gehoord van Epafroditus? Epafroditus was iemand die uiteindelijk de gift van de gemeente uit Filippi gebracht heeft aan Paulus. Daar ziek wordt, dan in de gevangenis. En daar blijft, en het enige wat van hem gezegd wordt is, hij helpt Paulus. Hij is daar gewoon om Paulus te laten schitteren. Dat is het enige wat er van hem gezegd wordt. Epafroditus. Er wordt er ook gesproken over Stefanus in 1 Korinthe 16. Hij is een van de eerste die in Korinthe tot geloof is gekomen. De mannen van het eerste uur. En hij stelt zich ten dienste van de gemeente. En dan wordt er gezegd tegen de gemeente, pas op mannen. De mensen van het eerste uur zijn misschien op dit moment, als de gemeente groeit en dat soort dingen, niet meer zo belangrijk als jullie denken. Maar hou mannen en vrouwen als deze in ere. Dat vind ik een belangrijke tekst. De mensen van het eerste uur zijn de pioniers. Dat zijn de mensen die heel veel inspanning hebben gegeven. Die extra mijl zijn gegaan. En vaak als de gemeente groeit, komen er allerlei andere mensen bij en die mogen die vruchten plukken. En dan wordt er vaak gezegd, ja, dat waren zij. Nou, laat ik dit zeggen, de Bijbel zegt, houd mannen en vrouwen als zij in ere. Geef hen de plek die ze toekomt, want het zijn niet zomaar mensen. Ze hebben daar een hele grote prijs voor betaald. En dan laat ik nog eentje erkennen, of nee, één stel, Priscilla en Aquila, kennen we ze nog? Ik vind het zo mooi, dat is een echtpaar die de gave van gastvrijheid heeft. En die hoor je niet, maar ze zijn er wel. Ze zijn er wel. We lezen over hun bijvoorbeeld dat zij behoorden tot de eerste gelovigen in Rome. En op een bepaald moment eist keizer Claudius dat ze het land, dat ze de stad uitgaan. En dan gaan ze naar Korinthe toe. En dan komen ze in Korinthe en dan moeten ze Paulus. En dan zeggen ze tegen Paulus, kom maar bij ons thuis, kom maar bij ons in huis. En dan gaan ze samen tenten maken. En Paulus heeft daar een verblijf. En als Paulus dan na 18 maanden naar Efeze gaat, dan denken ze bij zichzelf, ja, die man kan helemaal niet voor zichzelf zorgen, heeft geen vrouw en dat soort dingen, dat wordt helemaal niks. Laten wij maar met ze meegaan. En dan gaan ze met Paulus mee, met niets anders dan gastvrijheid bieden. En dan komen ze in Efeze en wat ze dan doen is, in stilte ontfermen ze zich over Apollos, een geweldige prediker, die heeft alleen een dwaalleer, en dan gaan ze hem heel simpeltjes wegcorrigeren tijdens de koffie. Joh, denk even hierom, denk even daarom. Je vindt ze eigenlijk in de gemeente bijna niet aanwezig, maar ze zijn er wel. En ze zijn een heel sterke steunpilaar daar. En na verloop van tijd gaan ze weer terug naar Rome. En opnieuw lezen we in de Bijbel dat ze hun huis openstellen. Ze waren vrij welvarend. En er is een huisgemeente bij hun in huis. Twee mannen. Twee mensen. Een man en een vrouw, een echtpaar. Die samen God dient. Op een bijna onzichtbare manier. Zijn die mensen die zich af en toe onzichtbaar voelen in de gemeente? Dat zeg ik vanmorgen tegen je. God wil je gebruiken. Net als een Priscilla en Aquila. En gastvrijheid is belangrijk. We zeggen altijd, de gemeente is een gezin, een familie. Daar horen mensen met de gave van gastvrijheid in thuis. En dan zeg je misschien, ik kan geen Bijbelstudiegroep leiden, ik kan niet op de voorgrond staan, ik kan niet zo mooi trompet blazen of zingen of dat soort dingen. Alsjeblieft, probeer dat ook niet. Want waarschijnlijk wordt het helemaal niks. Doe nou datgene waar je voor geroepen bent. En dat is gastvrijheid, als dat in je hart ligt, doe dat dan. En ontferm je over mensen. En je zult merken straks in het koninkrijk, als we straks bij de Heer zijn, dat dingen heel anders zijn als ze zijn. Ik vind het zo mooi dat in dit Bijbelgedeelte wat ik net zei, daar staat dat mensen die wij op een podium zetten, die wij meer eer geven, zegt God, ik geef meer eer aan die Priscilla en Aquila, die daar gewoon trouw elke dag opnieuw gastvrijheid verlenen. Ik kijk daar anders tegenaan. En laten wij dat dan ook in de gemeente doen. Een laatste persoon die ik de revue wil laten passeren is Agrippus. Agrippus, zijn naam betekent stalmeester, is iemand die actief is in waarschijnlijk bij het hof of ergens bij een vooraanstaande iemand. En hij heeft het heel erg druk met zijn werk. Maar ergens in een bepaald moment heeft hij een bediening opgenomen. Maar daar komt hij niet aan toe. En dan wordt hem, zegt Paulus tegen hem, dat ze tegen Agrippus moeten zeggen dat hij de bediening die hij opgenomen heeft ook moet uitvoeren. Met andere woorden, als God je ergens voor roept, dan zul je ergens in je agenda ook ruimte moeten maken om dat te gaan doen. En soms moet je tegen jezelf zeggen, wacht even, heb ik nog in balans? Mijn werk en de andere dingen die ik doe, krijg ik die twee nog in balans? Agrippus moest even horen, je bent uit balans. Je gaat helemaal alleen maar voor je werk, helemaal alleen maar voor dat soort dingen. Maar je vergeet even dat je hebt ook iets anders opgenomen. Je zou kringleider zijn of wat dan ook. De Bijbel zegt niet wat hij zou doen. En je laat het zitten. Daar komt het woordje trouw weer naar voren. Een paar mensen die ik de revue heb laten passeren. Mensen die belangrijk zijn voor hun ogen, mensen die op een podium staan en mensen die ergens in de zaal zijn. En met elkaar vormen ze samen de gemeente. Toch? En we zijn aan elkaar gegeven. De hand kan niet tegen de voet zeggen, ik heb jou niet nodig. In het eerste gedeelte wordt ook gezegd, je kunt ook niet zeggen, ik ben niet belangrijk. Want je bent nodig. Ieder van ons is nodig op de plek waar we zijn. Gemeente zijn is wat je met elkaar bent. En dat wil ik vanmorgen aan jullie meegeven. Dat wil ik aan jullie met elkaar meegeven. Dat je op die manier met elkaar gemeente gaat zijn. En dat je dat gaat leren. Ontdek wat jouw gaven en talenten zijn. Ontdek of je een voet, een hand, een vinger, een pink bent. Een oor. Ontdek wie je bent. En ga daarmee functioneren. Optimaal. En dien op die manier gemeente. En ik bid jullie toe dat je op die manier gewoon titel gemeente blijft. Ik kom regelmatig controleren of het goed gaat. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. En dan kijk ik even hoe het met de handen en de voeten en met de oren zit. Ik was je niet de oren. Ik was je misschien wel de voeten. Maar op die manier gaan we samen gemeente zijn. Ik stel voor dat we gewoon een moment stil zijn. En dat we even voor onszelf zeggen, Heer, als ik denk naar het lichaam van Christus, wie ben ik dan? En dat je gewoon God dankt als je een oor bent, of een pink bent, of een teen bent. Dat je gewoon even God dankt wie je bent. En vraagt, Heer, wilt u mij dan gebruiken in de gemeente waar ik gesteld ben, of dat hier is of ergens anders, wilt u mij daar gebruiken? danken u, Hemelse Vader, dat u vanmorgen tegen ons gezegd heeft, opnieuw vanuit uw woord, dat we allemaal even belangrijk zijn en dat we allemaal nodig zijn om uw gemeente, uw koninkrijk te bouwen. En zoals we hier vanmorgen zitten, zijn we heel verschillend, met heel verschillende gaven en talenten. En misschien zijn we soms jaloers op mensen die andere gaven en talenten hebben gehad, maar u heeft ze aan ons gegeven en u wilt dat we dat wat we hebben optimaal gebruiken, ook in het midden der gemeente. We danken u voor Paulus en Barnabassen, voor Silassen en Timotheussen, maar we danken u ook heel duidelijk voor mensen als een Epafroditus, of een Aquila en Priscilla. Mensen die gewoon op de achtergrond hun werkzaamheden doen en net zo belangrijk zijn. En ik wil u bidden voor de gemeente in Tiel, dat die waarheid ook doorlopend de gemeente zal voeden. En dat ze daar vanuit uw leden leren kennen en elkaar. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We gaan samen een